En wat er dan gebeurt is als je zo'n visie neerzet en dat uitlegt en dat laat zien van wat het zou kunnen zijn, dat een organisatie zich daarna gaat zetten. We hebben, dat heet dan een zogenaamde omkeringsstrategie. Dan krijg ik allemaal voorstellen vanuit de organisatie. Die zeggen van ja, vanuit de omkeringsstrategie zouden we nu dit en dit en dit moeten doen. En dan zie je dat je een nieuw soort beweging krijgt, een nieuw soort vocabulaire, nieuwe woorden, nieuwe taal, nieuwe beelden over waar het naartoe zou moeten. En dat geeft heel veel richting.
Dag, beste luisteraar van de podcast Topsturing. En vandaag hebben wij te gast, luisteraars, Leonard Geluk, de algemeen directeur van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten, VNG. En dat is een interessante functie. Hij zit een beetje natuurlijk enerzijds als belangenbehartiger van de gemeentes en service verlenen naar gemeentes, kennis delen onder gemeentes. Maar anderzijds heeft hij ook met politiek te maken. Gegeven zijn achtergrond, dat zullen jullie straks nog wel horen. Je lijkt dat ook de perfecte man voor deze job. Welkom allereerst, Leonard.
Dankjewel. Fijn om mee te doen. En het helpt mij ook enorm om zelf even weer op een rij te krijgen hoe ik nou precies stuur en welke keuze ik daarin maak. Te vertellen wat ik zoal doe. Maar ook om voor mezelf scherp te krijgen van hang er eens boven en denk eens mee. Denk eens na over hoe je eigenlijk stuurt.
Kijk, we zijn nog niet eens begonnen en je ziet nu de meerwaarde er al van in. Dus ik ben reuze benieuwd of dat gaat uitkomen. Ja. Ook. Maar fijn dat je wil meedoen. En zoals je weet, luisteraar, bouwen we dit een beetje op. We gaan het natuurlijk uiteindelijk hebben over wat doet de VNG en wanneer doen ze dat nou goed? En hoe stuurt de algemene directeur met zijn team, hoe stuurt hij daar nou op? Voordat we daarin duiken, zijn we altijd eerst benieuwd naar wie is de man, in dit geval de man, achter de rol. Wie is Leonard Geluk? Daar heb ik natuurlijk wat voorwerk gedaan. Leonard, ik heb wat op internet zitten struinen. En ik begrijp dat je geboren bent in 1970. En dat je getrouwd bent, 3 kinderen hebt.
Zo is het, ja.
Heb je ook hobby's?
Ik hou van voetbal. Ik ben een supporter van Sparta Rotterdam. De meest sympathieke voetbalclub van Nederland. En gaat er over een jaar of 30.
Gaan nu niet de hele podcast gebruiken om Sparta te promoten?
Dat is... ik denk dat iedereen die club... iedereen die van voetbal houdt, die club buitengewoon sympathiek vindt. En dat is ook terecht. Ik hou van politiek. Ik hou van lezen. Ik lees zoveel mogelijk. Ik probeer tenminste 1 boek per week te lezen. En ik ben geïnteresseerd in tal. Gewoon in de samenleving, hoe dingen lopen. In de verhalen van mensen.
Je houdt er nieuws bij. En,
dat zeer, absoluut.
Ik heb al gelezen op internet. Je komt uit een, hoe heet dat nou? Een gereformeerd doopsgezin, geloof ik.
Dus weer de bondsgezin, staat op Wikipedia. Ja.
Maar, en je hebt ook de eerste paar jaren van je leven in Zwitserland gewoond. Vanaf je 5e in Krimpen aan de IJssel. Ja. Wat voor jongen was jij vroeger? Laten we eens even zeggen de basisschooltijd.
Nou, ik kom uit een gedegen protestant-christelijk milieu. Ik hecht daar ook zeer aan. En de kern daarvan was, van mijn opvoeding is, je leeft niet alleen voor jezelf. Je bent dienstbaar aan anderen. Het gaat niet om jou, het gaat om het grotere verhaal, samenleving, de wereld. Even je vraag daar, hoe was mijn... lagere schooltijd. Ik vond dat een spannende tijd. Ik vind de vraag van ieder mens. Van hoe doe je nou? Hoe lig je nou in de groep? Hoe doe je nou mee? Ben je op sommige punten een Einzelgänger? Aan andere punten weer veel meer een onderdeel van de jongens die ertoe doen in een groep. Ja, voor mij is dat wel een stap. We hebben een lagere schooltijd een stap geweest in het zoeken naar een eigen kleur en eigen identiteit. Toen al.
Ja. Meestal begint er een beetje rond je 12e, 14e toch, dat je een beetje je eigen identiteit begint te ontwikkelen. Maar dan was jij al op de basisschool mee bezig.
Ja, in die tijd al enorme lezer. Dat is voor mij in mijn persoonlijke ontwikkeling is het lezen van boeken echt wel heel belangrijk geweest. Die liefde is eigenlijk in die tijd, dus rond de 10e ontstaan.
Ja, oké. Want dat was ook een beetje mijn volgende vraag zijn. Maar hoe speelde jij dan als jongetje, laten we zeggen, je vroegste wat je kunt herinneren, zeg maar 5, 6, 7 jaar. Ja. Hoe speelde jij dat?
Super creatief. Heel erg van zelf dingen bouwen, oorlogen naspelen. Ik ben altijd enorm geïnteresseerd geweest in alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Zelf, bij ons voor in het weiland, oorlogjes spelen, maar ook een beetje meer met je soldaatjes en dingen bouwen, dingen bedenken. Dus creativiteit is voor mij wel een rode draad geweest.
En samen met andere vriendjes of ook wel voor
een deel? Ja, ik wel een sterke eigen fantasie die ook wel eigen fantasie was. Dus voor mezelf. Dus je kon heel goed alleen zijn en alleen spelen. Maar ik vond het ook leuk die verhalen, de spellen te delen in clubs van jongens, van vrienden, om samen dingen te doen. Dus een beetje allebei.
Oké. Okay. Ja. En in de middelbare schooltijd, hoe ontpopte je toen? En wat voor jongeman was je toen dan inmiddels?
Ja, ik heb daar wel, voor zover je de jaren in een paar zinnen kan schetsen, me toch wel ervoor gekozen om soms contrair te gaan. Hè, een beetje de tegenbeweging te zoeken. Van ja, iedereen gaat nu naar links, kan ik niet naar rechts. Maar dat is in de sfeer van een gereformeerd en reformatorisch milieu. Hè, mijn middelbare schooltijd, de docenten, de ouders van leerlingen, dat was SGP-publiek. Ja, dus wat zwaarder allemaal. En voor mij was de keuze om actief te worden in het CDA. Hè, wat veel mensen nu als een toch redelijk conventionele keus zouden zien. Hè, een beetje middle of the road. Voor mij was dat echt de keuze om een ander geluid te laten horen. En een ander type politieke opvatting te laten.
Want waar kwam
ik ben eigenlijk vrij jong, op mijn 15e al lid geworden van het CDA.
Ja.
En dat was ook wel een haast een puberale daad in een SGP-milieu om dat te doen.
Ja, ja, was dat een beetje, nou niet het zwarte grijs, maar een beetje het grijze schaap, weet je daarmee of zo?
Weet je wel, want dat was niet de kleur van de school en van de ouders, van leerlingen van de school. Ik kom zelf wel uit een milieu waarin altijd CDA werd gestemd. Hè, dus voor mij was dat geen hele gekke keuze.
Nee.
Maar in die context van mijn middelbare school was dat het wel.
Ja, oké. Maar jouw ouderlijk gezin zat ook wel een beetje in de...
In de protestante kerk, de hervormde kerk, een beetje het midden van de kerk. Daar was het wel normaal. Ik denk dat er veel Lubbers werd gestemd in die tijd in de kerkelijke kring.
Ja, toen was CDA nog gigantisch groot natuurlijk.
54 zetels toen ik lid werd, ja.
Maar
nu 5.
Zat daar ook iets in van, want je doet hem beide een beetje voel van, nou, ik kom uit een heel strenge christelijke achtergrond en ik ben een stuk lichter geworden uit eigen keuze, maar je ouders waren ook CDA's. Dus is dat nou zo wel echt zo'n...
Nee, dat klopt. Nou ja, dus jij vroeg naar mijn middelbare schoolmilieu. Ja, dat was een redelijk zwaar milieu. Ja, hè? Ik denk dat het de meest gereformeerde school of meest reformatorische school is die denkbaar is. Hè? Dus dat is echt wel serieus. Ook als het gaat om normen en waarden en wat wel en niet mag.
Ja, want als we het daar eens over hebben, wat heeft je dat dan gebracht, zeg maar? Zowel in de misschien positieve zin, maar misschien ook wel als keerzijde.
Nou,
ja,
wat het me zeer heeft gebracht is heel serieus nemen van alles in het leven. Het is nooit luchtig. Het is nooit zomaar gezellig. Dus alles is
een beetje zwaar.
Ernstig eigenlijk, een beetje zwaar. Ja. Ja. En dat is, nou ja, dat je kan zeggen, ja, dat is heftig. Hè? Jongen, is, mag het ook een beetje leuk zijn.
Ja.
Maar dat heeft ook wel een heel, ja, een kant van wat goed. Ja, wat, alles is waardevol. Hè? Ja. Alles is, dus het is, zo zit ik ook in elkaar. Het is nooit, alles neem ik serieus. Ik ga niet heel zwaar door het leven, maar ik vind alles wat ik eet, mijn kleding, de effecten daarvan, mijn sociale contacten, hè? Alles wat ik doe in het leven neem ik serieus. En dat heb ik wel geleerd uit dat milieu. De andere kant is, van ja, er zit ook een heel normatieve kant aan. Hè? Dit mag niet, dat mag niet. Hè? Nou ja, alles wat je weet over een gereformeerde achtergrond. En daar heb ik echt voor mezelf luchtiger keuzes in gemaakt.
Kun je dus een voorbeeld van
geven? Nou ja, voetbal op zondag, dat is absoluut taboe. Hè? De zondagrust en de zondagsheiliging wordt zo ingevuld dat je niks mag doen waarvoor andere mensen moeten werken. Hè? Dus ook geen publieke activiteiten.
Maar jij deed dat wel?
Als je dan toch een beetje puberaal, dan was het wel. Ik ben echt vanaf mijn 14e, 15e echt een heel fanatiek voetballiefhebber geworden. En ook meer en meer naar wedstrijden gegaan. Toen ik nog thuis woonde, was dat niet op zondag, maar later wel. En dat vind ik, dat ook met mijn persoonlijke geloofsovertuiging kan ik dat prima verenigen. Maar in mijn reformatorische achtergrond is dat noddon.
Maar... Het eerste wat in mij opkomt, zeg maar, als ik jou zo hoor zeggen over... Ik moet alles serieus nemen en ik let op alles, ik denk bij alles na. Het eerste wat bij mij dan oppopt is van, man, word je daar niet hartstikke moe van, man?
Ja, zeker. Dat is ook wel eens zo. Soms heb je er wel behoefte aan dat je gewoon wat luchtiger is en zo. Dat je wat minder zwaar is. Dat ook anderen het kunnen oppakken. Dat niet alles jouw verantwoordelijkheid is of jouw invloedssfeer. En ja, tegelijkertijd... denk ik dat ik een goede politieke carrière heb gemaakt en nu ook actief ben bij de Verenigde Nederlandse Gemeenten, juist omdat ik zo in elkaar zit.
Dat snap ik natuurlijk ook wel. Hè?
Het heeft mij veel gebracht, soms is het zwaarmoedig, serieus. Is het 's nachts wakker liggen van alle dingen die op je bord liggen en die je serieus neemt. En kijk, in alles is het niet alleen alles heeft consequenties. Je bent ook verantwoordelijk voor de consequenties. En dat is een moraliteit. Ja, die maakt dat alles serieus is.
Atlas denken, met de
wereld op zijn schouders. Licht gebogen door het leven. Ja. Dus nee, dat is soms zwaar. En tegelijkertijd ben ik ook wel... dus voor mij is alles serieus. Maar ik heb toch heel veel plezier in... Nou ja, zeg, alles wat met kunsten, met cabaret, met literatuur te maken heeft. Juist de dingen die luchtig zijn.
Maar lekker lachen ook af en toe. En, ja.
Zeker. Ja, en het voetballen is natuurlijk ook... Ja. Ja, dat is ook een goede gereformeerde zal dat zien als verloren tijd. Dat je gewoon een paar uur in een voetbalstadion rondbrengt. Ik vind het het mooiste wat er is.
Heb je zelf ook gevoetbald?
Ik kan totaal niet voetballen. Ik zat op de schaakclub vroeger.
Okay. Ja. Bij jou zat het talent meer in de bovenkamer, zeg maar.
In ieder geval niet in mijn linker of rechterbeen. Helaas, maar nee.
Wat zeggen mensen die jou heel goed kennen? Hoe zouden die jou omschrijven?
Nou, ik denk trouw, loyaal, ook wel resultaatgericht, ambitieus, op het streberige af.
En als ze je een beetje willen plagen, wat zeggen ze dan vooral over je?
Dan zeggen ze dat.
Nee, dat vinden ze negatief.
Mijn slechte kant is dat het nooit goed genoeg is. Dat er altijd een tandje bovenop kan. Ja. Dat het altijd een stukje beter kan. Dat ik een compliment krijg. En ik zeg van ja, maar...
Moet
ik toch
ontvangen.
Nog...
Okay.
Het is een 7 dat ook een 8 kunnen zijn. Het is een 8 dat ook een 9 nooit kunnen zijn. Genoeg. Nooit goed genoeg. En voor mezelf. Hè? Gewoon als altijd een hogere lat. Nou, dat straal je ook uit naar anderen. Dat doe je gewoon. Dus ik heb ontzettend leuke kinderen. En ook een hele goede relatie. Maar op dit punt geven ze wel eens terug van opvoeding. Het is dat beetje dat zware. Kan altijd nog wel een stapje beter. Ja. Een hoge lat, dat doet ook wat. Hè? Dus daar kijken ze niet met plezier op terug. Het heeft mij veel gebracht. En tegelijkertijd is het ook een ontzettend irritante eigenschap. Dat daar waar soms een zesje ook goed is, je toch steeds voelt. Hè? Want het is niet alleen rationeel, maar het zit in je onderbuik dat het... Ja, een zesje. Weet je, ik had het nog beter kunnen doen. Dat is ergens in mijn ontwikkeling, in mijn opvoeding, in mijn jeugd ontstaan. Hè, van eigenlijk een extreem hoge lat bij alles wat ik doe. En dat krijg ik ook niet weg. Dat zit er gewoon.
Ja. Ook niet als je wat ouder wordt en denkt van nou, misschien is het goed.
Nou,
goed
ik heb
genoeg.
Wel van, stel nu dat mijn rol als algemeen directeur van de VNG gewoon mijn top is, hè, mijn eindfunctie. Zou ik er hartstikke gelukkig mee zijn. Ja, dan heb ik gewoon een goede carrière gehad. Vroeger dacht ik altijd van, nou, ik ben nu dit. Ik sta nu hier, maar ik moet nog 5 stapjes hoger op de treden. En nu ben ik gewoon ontzettend gelukkig met wat ik heb kunnen realiseren in mijn leven. En is dit ook goed zo?
Nou, je hebt ook al hele mooie banen gehad. Natuurlijk komen we zo ook op. Hè? Maar even dit onderdeel over jou wat afsluiten. Zeg maar. Heb je ook wel eens iets van testjes van gedragsvoorkeur gedaan? Of over Jung of MBTI en... En wat komt daar bij jou uit dan?
Ja, die kleuren.
Ja? Ja?
Het is in ieder geval niet blauw. Het is vaak een beetje het rood-gele segment. Een beetje de
doelgericht creatief.
Ja, die creativiteit, de empathie ook. Maar wel heel erg op resultaat.
Okay. En wat is de keerzijde daarvan?
Nou ja, dat het niet snel goed genoeg is. Het is ook wel de valkuil dan. Hè? Van dat je eigenlijk nooit echt tevreden bent over de dingen die gewoon goed gaan.
Terwijl dan de mensen om je heen misschien denken van... mag ik een keer een complimentje krijgen?
Dat heeft ook effect natuurlijk. Ja. Van als je zegt van iedereen tevreden is... en we hebben met elkaar een mooi resultaat bereikt. En je zit toch zelf een beetje van... van de 10 dingen gingen 9 dingen goed... maar eentje had toch beter gekund. Als je dat teruggeeft, dan denk je... goh, rot op man. Kan het niet... doe nou ook eens een beetje... Dat is de keerzijde. Nou, daar werk ik zelf wel aan. Je hebt altijd toch dat stemmetje, ja, die ondertoon van niet goed genoeg, niet goed genoeg, niet goed genoeg. Dat is wel heel, heel gereformeerd, maar ik heb er wel last van.
Ja, en misschien ook wel mensen om je heen dan.
Ja, nou ja, ook al probeer ik het voor me te houden. Ik straal het uit.
Ik vind je er wel open en in die zin ook wel kwetsbaar in de zin dat je zegt van ik weet dat. En je zult ook ongetwijfeld een manier hebben gevonden natuurlijk in dit soort functies om daarmee te dealen. Anders gaat het ook niet.
Ja.
Maar ik heb je ook gevraagd om vooraf eens wat liedjes te besturen. Die iets over jou zeggen.
Ja.
Luisteraar, die liedjes die kun je in de bijgevoegde link kun je die beluisteren. En, maar we zijn natuurlijk nu vooral benieuwd waarom deze liedjes, wat zeggen ze over jou. Je hebt 3 liedjes aangereikt. Hè? Dat is, ik moet even spieken in mijn aantekeningen. Forever Young van Alphaville.
Forever young, I wanna be forever young.
Je hebt de dagen dat ik je vergeet, dat liedje ken ik helemaal niet, van Cadans. Klonk mij ook in de oren als een jaren 80 liedje, zeg maar, uit onze jeugd, zullen we maar zeggen. En The Sultans of Swing natuurlijk, heel bekend van de Dire Straits. En ik geloof dat ik er zelf wel iets van een rode draad in mee te ontdekken. Maar ik wil toch eerst even aan jou vragen. Van waarom deze liedjes?
Ja, nou, een rode draad is de jaren 80. Hè. Zijn ja, toch? Nummers uit de jaren 80. Sultans of Swing, denk ik. Dire Straits, eind jaren 70. Maar in ieder geval de jaren dat ik... ik denk je muzikale vorming, dat is toch je periode van je puberteit. En Forever Young was de eerste LP die we nog hadden midden jaren 80. Eerste LP die ik kocht en later ook de eerste CD. Hè? Dus dat is dat vond ik zo'n geweldig album van Elphaville, Forever Young.
En wat deed een beetje dan? Waarom?
Ja, de oerkreet jong te willen blijven. Het is een,
en tegelijkertijd ook Who Wants to Live Forever?
Ja, dus eigenlijk, als je altijd jong blijft, hè, dan leef je ook altijd. Hè? Dus als je maar het idee van ja, de waarde van het leven, hè, ook in het nummer gaat het dan, dus in de context ook. Een oorlogssituatie, hè, maar de waarde van het leven, jong willen zijn, willen leven, hè, de vreugde van het leven, dat komt daar heel erg in naar voren. Maar dan toch wel in een jaren 80 sfeer van, hè, dat is carrière maken voordat de bom valt. Hè, dat is natuurlijk ook die tijd. En dat vond ik echt tekenend. Hè, dus die kreet, maar ook gewoon de schoonheid van dat nummer. Dat is, en je hoort hem nog steeds regelmatig, maar dat ja, voor mij is dat een topper, Forever Young.
Minder bekend is de dagen dat ik je vergeet.
Iedereen krijgt van de periode als tiener, als puber, hè, voor mij de jaren 80. Een emotie van verliefd zijn. Dat is wel ook heel vormend in het leven. Hè, dat je de liefde van voor je gevoel de liefde van je leven tegenkomt. Ja, en dat het niks wordt. Nee. Hè, dat is dus in mijn tienerjaar natuurlijk ook heel vormend. Dat je echt ontzettend verliefd bent. En dat je alleen maar aan haar denkt. Er zijn dagen dat ik je vergeet, maar dan dring je weer binnen. Telkens onverwacht zie ik je vervormen. Ben jij die daar lacht? Hè, van dat gevoel van... En uiteindelijk vind je toch de liefde van je leven. En daar ben ik 30 jaar mee getrouwd met veel geluk. Hè? Dus dat is mooi. En in alle liefdesverdriet uit mijn tienerjaren is er iets moois opgebloeid.
Okay. Maar heftige emotie in die tijd. En dit liedje kwam langs net in die tijd.
Ja, Dire Straits spelen daar een belangrijke rol in. Want ik had op een gegeven moment via een vriend twee extra kaartjes voor een concert van Dire Straits in Ahoy in Rotterdam. Mijn vrouw Anne heb ik toen, was ik verliefd op, gevraagd van joh, haar broers waren enorme Dire Straits fans. Die kaartjes waren binnen 3 minuten uitverkocht. Dus heel bijzonder dat ik daar twee kaartjes voor had. En haar verleid om mee te gaan naar de Dire Straits. En sindsdien zijn niet meer van elkaars zijde geweken.
Ja, oké, dus daarom Dire Straits.
Daarom Dire Straits.
Ja. Maar dat bouwt het ook mooi op, die drie liedjes. Elfenveel, het eerste plaatje. De verloren, te loog gegaan verliefde die je moest processen. En uiteindelijk de ticket voor de Dire Straits, waarmee je de liefde van je leven
hebt. Zoals Swing, over Dire Straits. Er zit ook iets jaren 80 context luchtigheid in. Hè? De Sultans of Swing. Gewoon de swing, de saxofoon, het goede leven. En dat verlangen is natuurlijk ook altijd en altijd geweest.
Ja, dat zit wel een beetje door die liedjes heen, had ik het idee. Er zit wel iets van melancholie in. Hè? Een soort van, misschien vul ik het nu te veel in, maar een beetje de hang naar de jeugd. Ik heb er eens naar zitten luisteren naar die tekst, dat deed ik vroeger nooit. Maar daar beschrijft hij ook dat hij een kroeg in gaat vanuit de regen. En daar zitten ze lekker te spelen en al die muzikanten beschrijft hij. En dagelijks vergeten is natuurlijk ook een beetje melancholisch van, ach man, het is niet gelukt. En Forever Young is natuurlijk ook dramatisch, melancholisch. Die melancholie die komt wel een beetje terug, of niet?
Hè? Ja, mooi dat je dat zegt. Ik vind melancholie een mooie emotie.
Ja?
Ja, want het is wel het speelt een verlangen uit, hè? Dat is melancholie. Ja.
Dat bedoel ik misschien ook een beetje. Zo van alsof er nog een soort verlangen zit.
Ja, in ieder geval in de tijd van mijn jeugd was dat misschien wel het verlangen naar... En dat is allemaal, psychologie van de koude grond. Hè? Maar het verlangen naar toch dat luchtige, dat creatieve, wat je dan zoekt in plaats van wat zwaardere, plichtsgetrouwe. En misschien is dat wel...
Stiekem zit toch dat zware een beetje in de muziek?
Nou, een beetje het zware, maar wel met een verlangen naar licht, hè? Luchtigheid.
Frisheid.
Ik denk wel een verhaal in mijn leven is van het hele serieuze versus het toch wat lossere als een soort... paradox soms, hè, van een tegenstelling.
Verlangen naar het lossen.
Ja. En het lukt in meer of mindere mate.
Om jezelf uit de keten te bevrijden, zeg maar.
Ja, iets losser te worden. Dus als ik advies krijg van mensen om me heen, dan is dat vaak dat. Hè, van,
doe eens even
maar ook wel een beetje luchtiger en losser en zo. Ja. Jij bent veel leuker als je wat losser bent. Dat zal zo zijn.
Zeker. Ja. Hey, en dan toch even het stapje naar je carrière en sturingsvraagstuk ook bij de VNG. Hè? Maar voordat we echt naar die VNG toe gaan. Je hebt recht gestudeerd in Erasmus. Je bent natuurlijk de politiek gekomen. Je bent wethouder in Rotterdam geweest. Jeugd en onderwijs, geloof
jeugd
ik.
Onderwijs, ja.
Roerige tijd ook volgens mij daar gehad. Hè? In die periode dat je natuurlijk in de spotlight stond als wethouder. Daarna voorzitter geweest van het college van bestuur van ROC Midden-Nederland. En daarna dezelfde rol bij de Haagse Hogeschool. Een mooie combi van politiek en ambtelijk leiderschap. Wat ook in deze rol waarschijnlijk goed terug zal komen. Wat zijn nou momenten in jouw leven geweest die vormend zijn geweest? Die erin hebben gehakt of die iets met je gedaan hebben. Waardoor en die jou dus mede gevormd hebt tot wie je nu bent?
Nou, toen ik als middelbare scholier lid werd van een politieke partij van het CDA. Was dat wel met een soort verlangen. Ook ooit nog een keer wethouder te zijn van de stad waar ik erg van houd. Nog altijd, Rotterdam. En als dat dan lukt, hè, dat is allemaal niet planbaar. Hè, of niet alleen maar planbaar. Want
een beetje geluk bij hebben.
Tal van toevalligheden hangt dat samen. Een beetje geluk bij hebben. Mijn voorganger die burgemeester werd, waardoor er een plek kwam. Maar wat me daar gevormd heeft, eigenlijk twee momenten. De periode van de opkomst van Pim Fortuyn, 2002. Een derde van de stemmen in Rotterdam. En ook van de gemeenteraadszetels. En dat het gelukt is als oude politiek, om zo maar te zeggen. Dus niet leefbaar politiek. Een brug te slaan naar leefbaar Rotterdam. En een goede coalitie te vormen die van betekenis is geweest voor Rotterdam. Ook met alle dynamiek in het land rond Pim Fortuyn. Dat ook na zijn, het college is gevormd voor zijn, toen hij nog in leven was. Maar ook na de moordaanslag. Ja, is het gelukt om een stabiel gemeentebestuur te houden. Daar ben ik heel positief over. Ook als ik daar nu nog op terugkijk. En het tweede is, ik was verantwoordelijk voor jeugdzorg. En dan bij jeugdzorg heb je altijd in dat dossier jeugdzorg over vreselijke incidenten. Hè? Dus kinderen die tussen wal en schip terechtkomen. Naast meisje, hè? Een meisje wat in stukken gehakt, in doeken gewikkeld, in de Maas was gevonden. Die niet bekend was. Hè? Al een paar maanden was de vraag van wie is dat? Hè? Wie is dat meisje? Wie is dit? En dat gebeurde onder mijn politieke verantwoordelijkheid. Hè? Want ik was van jeugdzorg en het meisje was bekend bij jeugdzorg, bij heel veel instanties. Die hadden niet goed voor haar. Die hadden haar niet kunnen beschermen van haar vader. Die haar uiteindelijk heeft gedood. Terwijl er signalen waren dat het mis zou kunnen gaan. Nou ja, dat zo'n heel verhaal, zo'n heel dossier. Van dat je het niet hebt over abstract beleid en wetten en beleidsnotities. Maar over kinderen die iets ergs wordt aangedaan. Die beschermd hadden moeten worden. Ja, dat heeft enorm veel impact. En nog tot op de dag van vandaag.
Ja, en ik kan mij zelfs voorstellen. Maar misschien dat ik dan op de interpretatie voet ga, dat jij met jouw achtergrond, gereformeerd, groot verantwoordelijkheidsbesef en alles serieus nemen. En dit is natuurlijk ook serieus bedoel ik, maar dat je dan ook misschien dit, dat je die nog uber verantwoordelijk voor voelt dan in zo'n rol, of niet?
Ik had steeds het gevoel van de politiek, met alle aandacht voor jeugdzorg, moet voorkomen dat dit gebeurt. Moet voorkomen dat kinderen worden gedood.
Maar heeft je dit dan, deze gebeurtenis dan ook veranderd? Of meer gesterkt in wat
ik heb daar afgelopen, speelt 2006. Hè, dus dat is al, we gaan meer dan 15 jaar geleden. Bijna 20 jaar geleden. En mijn denken is veranderd rond hoeveel verantwoordelijkheid je op je kan nemen. En hoe in hoeverre je accepteert dat dingen misgaan. En dat risico's gewoon optreden. Ja, dus we hebben echt de neiging, dat is ook een beetje de politieke sfeer, om de politiek te verwijten dat er iets misgaat. Terwijl het ook zo is in het leven dat sommige dingen gewoon gebeuren, hoe erg het ook is. Ja, ook krijg je signalen dan nog, is niet ieder kind wat thuis onveilig is.
Niet ieder leed is te voorkomen.
Is te voorkomen dat er ellende ontstaat. En dat is ook wel zo'n grens aan wat je als overheid kan. En dat heb ik me wel meer en meer gerealiseerd de afgelopen jaren.
Maar toch
is het wel van, kijk, als partijen beter hadden samengewerkt, dan hadden we toch eerder de keus kunnen maken dit meisje uit huis te plaatsen, waardoor, enzovoort, enzovoort. Ja, dat die verantwoordelijkheid van het stelsel, het systeem, de overheid, richting kinderen, ja, dat, dat, dat heeft impact. Dat heeft me enorm, ja, bezig gehouden is dan de makkelijke variant. Het heeft me echt uit de slaap gehouden en ook echt permanent tot het denken gezet van, ook in mijn rol hier bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten, van wat mag je redelijkerwijs van de overheid verwachten? En ik ben later tot de conclusie gekomen van, ja, de pretentie van dat je dit soort dingen echt kan voorkomen, dat is een te grote broek die je als overheid aantrekt. Nee. Hoe goed het ook zou zijn dat er ultiem voor ieder kind een bescherming is.
Ja. Hey, dan toch naar de VNG ook. Hè? Je hebt ook bij ROC en bij Hogeschool BA, ben je de baas geweest, zou maar je zeggen. Heb jij inmiddels, even voordat we specifiek op VNG gaan, heb jij inmiddels ergens houvast in gevonden in hoe jij organisaties bestuurt?
Ja, ik heb geleerd wat voor mij het beste werkte is beelden schetsen waar het naartoe moet. Hier gaan we naartoe richting lange termijn. Bij een school, dat zou in het onderwijs veel meer moeten gaan over wat je nou toevoegt. Wat je nou leert als persoon, als mens. De menselijke kant in het onderwijs, nou, dat is een visie. En als daar draagvlak voor is, die uitje, dat wordt dan een gedragen visie. En dan gaan mensen zich vanzelf in het licht van die visie gedragen. Die gaan dan dingen doen die ondersteunend zijn aan die visie. Nou, dat geldt bij de VNG ook. Je hebt een beeld van, de overheid staat onder druk. Er is veel kritiek op de overheid. Dingen kunnen beter. Hoe kunnen we daar als gemeente een rol in spelen? Kunnen we niet als gemeente meer een stap naar voren zetten? Kunnen we niet meer zorgen dat wij de oplossing zijn voor het slecht functioneren van de overheid? Kunnen we niet zorgen dat we veel nadrukkelijker onze rol waarmaken als eerste overheid? En ja, als in onderlinge samenwerking, als een sterke bestuurslaag actief zijn, alle gemeenten bij elkaar. Ja, dat zijn een paar frames, een paar beelden die heel erg richtinggevend zijn. En wat er dan gebeurt is als je zo'n visie neerzet en dat uitlegt en dat laat zien van wat het zou kunnen zijn, dat een organisatie zich daarna gaat zetten. We zien nu van, we hebben, dat heet dan een zogenaamde omkeringsstrategie, dat je niet meer wacht tot het Rijk, de Rijksoverheid, het kabinet zegt, gemeenten, jullie moeten zus en zo, maar veel meer van, wij snappen inwoners, wij kennen de uitvoering, laten we nu zelf voorstellen doen als gemeente hoe het beter kan. Omkering, dus niet van boven naar beneden, maar van beneden naar boven. Dan krijg ik allemaal voorstellen vanuit de organisatie. Die zeggen van, vanuit de omkeringsstrategie zouden we nu dit en dit en dit moeten doen. En dan zie je dat je een nieuw soort beweging krijgt. Een nieuw soort vocabulaire, nieuwe woorden, nieuwe taal. Nieuwe beelden over waar het naartoe zou moeten. En dat geeft heel veel richting. En als het gaat om dus, wat is mijn toegevoegde waarde als leider, mijn leiderschap, dan is dat erg gericht op de visie van de ontwikkeling van de organisatie op de langere termijn. Dat heb ik
schetsen hoe het kan zijn in zo'n potentieel.
Waar gaan we naartoe? En dan is het de weg daarnaartoe. Die is dan altijd hobbelig. En geef ruimte, stap voor stap. Wees een beetje mild dat niet alles dit jaar gebeurt. En sommige dingen ook volgend jaar of het jaar erop. Maar de richting is geen debat over. We gaan echt die kant op met elkaar. En dan gebeurt dat ook. Dus mijn ervaring is dat als je een goede toegangsvisie hebt, die in het geval van de VNG dan ook, moet gedragen zijn door het bestuur. Want het bestuur is daar primair voor verantwoordelijk. Maar ik moet zorgen dat, mijn rol als directeur is zorgen dat die visie er komt. Als die er is, dan bewegen dingen die kant op. En dat is enorm inspirerend.
Ja, nou, laten we daar zo eens even over verder praten. Want je hebt me ook van tevoren de verenigingsstrategie toegestuurd of toe laten sturen. En dan gaan we ook even inderdaad op dit soort dingen. Ben ik heel benieuwd naar hoe je daar dan verder handen en voeten aan geeft. Maar even voor de luisteraar ook, de VNG, dat is een bureau eigenlijk van en voor de gemeente, zeg maar. Daar worden belangen van gemeenten via behartigd. Jullie doen aan kennisdeling tussen gemeentes. Jullie hebben ook een aantal diensten, services waarmee jullie gemeentes bedienen. Even een club, even voor de luisteraar, beleid waar wat meer beleidsmatig over een vraagstuk wordt nagedacht. En je hebt een aantal bedrijven, noem je dat, die dan services verlenen. En ook internationaal zelfs nog wat doen. En je hebt natuurlijk het politieke gremium, wat zich geregeld heeft in een bestuur. En die proberen natuurlijk ook met elkaar te kijken, waar zitten ons gezamenlijk belangen en hoe krijgen we dat over de bühne in Den Haag, et cetera. En jij geeft leiding aan het ambtelijk bureau, dus waar zowel die beleidsdirecties als die bedrijven onder zitten. Dus in de focus van dit gesprek gaan we ook vooral eens kijken van, en wanneer doe jij dat nou met je bureau dan goed? In het verlengde van wat we als gemeente misschien ook meer naar ons toe zouden willen trekken. Dan inderdaad wel aardig om even die omkeringsstrategie thema's noem je ze, geloof ik, hè? Omkeringsthema's te noemen. Daar hebben jullie er 5 van genoemd. En voorafgaand daaraan las ik dat jij zegt van ja, je kunt, er zijn misschien onderwerpen waar het logisch is dat het Rijk wat meer in de lead is en waar we meer leiders zijn. Er zijn onderwerpen waar we misschien wat meer gezamenlijk op moeten trekken. Maar er zijn ook onderwerpen waar wij vinden dat we als gemeente dicht bij de burger zittend echt even het voortouw moeten nemen. En juist degene moeten zijn die de oplossingen gaan aandragen, ook richting Den Haag, om vervolgens een gesprek te gaan over. En wat hebben we dan ook van Den Haag nodig om dat effectief te... Dat is een beetje het idee achter die omkeringsstrategie. Dan heb je daar een aantal van. Ik pak ze er even bij, want ik heb ze niet allemaal uit mijn hoofd geleerd. Leonard. Dan hebben we het bijvoorbeeld over staanszekerheid, kansengelijkheid jeugd, gezond leven ouder worden, de inrichting van Nederland, de ruimtelijke puzzel en klimaat en energie. Oké, maar nou heb je... Nou zeg je eigenlijk wij als gemeente. Maar gemeente lijkt mij wel lastig. Want die hebben allemaal hun eigen politieke gekozen bestuurders zitten. Die zullen misschien ook niet allemaal op één lijn zitten. Hoe op deze onderwerpen hoe het moet gaan. Dus hoe kom je dan als gemeentes, al dan niet ondersteund, gefaciliteerd door het bureau. Hoe kom je dan wel op één lijn als het gaat om voorstellen doen vanuit de gemeenten op dit soort onderwerpen?
Nou ja, dat begint dus met... beseffen, als gemeente snap je, je kent gewoon mensen, huishoudens, gezinnen, midden- en kleinbedrijf. En je snapt hoe uitvoering uitpakt. Kijk, we hebben heel veel departementen, ministeries, die maken allemaal regels, die hebben effect op gezinnen. Maar die onderlinge samenhang merk je als gemeente als eerste. En niet op rijksniveau, maar als gemeente. Als je dan zegt van, dat zien we hebben rond het thema bestaanszekerheid, dat zien we gewoon misgaan. Hè? Want,
kun je eens een voorbeeld geven? Wat er dan misgaat?
Het hele denken over, in Nederland moet iedereen aan het werk. Hè? Het is goed dat mensen aan het werk gaan. Dat is voor mensen zelf beter. Alleen de drempel om te gaan werken is hoog als werken uiteindelijk betekent dat je minder overhoudt. Hè? Je gaat een inkomen achteruit als je gaat werken. Ja, dat is niet echt heel verleidelijk voor mensen om dat te gaan doen. Maar hoe zit dat dan? Dat zijn een beetje de gemeentelijke regels. Dat is een beetje de regels van uitkeringsinstanties. Een beetje de regels van de fiscus, hè, van de Belastingdienst. Een beetje van afzonderlijke subsidies. Ja, dat is echt een lappendeken.
Ja,
dat komt bij gezinnen bij elkaar. En als je dat nou met toeslagen ook nog eens... Als je dat anders wil doen, moet je eigenlijk zeggen van... Ja, wij formuleren hoe je bestaanszekerheid zou kunnen realiseren. Hè? Dus wij formuleren...
Wie is wij dan?
Wij gemeente. Ja. Wij snappen als gemeente de uitvoering. Wij snappen wat de impact is van al die losse potjes en regeltjes voor inwoners. En als je dat anders wil, moet je als gemeente zeggen van wij willen het zus en zo.
Maar wat is dan zus en zo?
Nou ja, zus en zo is dat je een vast niveau hebt van wat een voldoende inkomen zou moeten zijn. Dat je helder hebt van met dit bedrag heb je voldoende inkomen. En dat is niet in 100 verschillende potjes geregeld, maar dat is in 1
simpel
of 2 op elkaar afgestemde stroom van of gemeentelijke bijstand. Aangevuld, hè, of een uitkering van het UWV, hè, die ook met elkaar samenwerken. Maar dat is gewoon veel simpeler te organiseren. En als je dus vanuit de logica van het Rijk kijkt, gaat alles in aparte regeling. Als je vanuit de logica van mensen kijkt, ga je het veel simpeler regelen. En wat wij nu doen, hè, rond een van die thema's die je noemde, bestaanszekerheid, is dat we zelf formuleren, we hebben daar recent een top bestaanszekerheid over gehad, dat we zelf formuleren hoe het Rijk het anders zou moeten doen om ervoor te zorgen dat mensen binnen gemeenten, gewoon inwoners, voldoende bestaanszekerheid ervaren. Nou, dat is een manier van nadenken over omkering. Er zijn ook heel veel andere thema's denkbaar.
Nou, maar laten we hierbij blijven. Je zegt, we hebben dan ook zo'n top georganiseerd. Hè? Dat doe je dan als bureau, hè, waar jij verantwoordelijk bent, help je natuurlijk zo'n top te organiseren. En wanneer doe je dat nou als VNG, als bureau VNG goed, zeg maar? Hè? Wanneer kun je nou zeggen van, goh...
Nou ja, precies, als je antwoord kan geven op de vraag die je stelde van, hoe krijgen we nou alle gemeenten mee? En voor ons is het belangrijk dat je leden inspireert om een aantal dingen anders te doen. En dat is ontzettend ingewikkeld, want je hebt gewoon 342 gemeenteraden die het op een andere manier moeten willen gaan doen. Hè? Die moeten zelf de keuze maken het anders te willen gaan doen. Maar als je ambitie is een beter bestuur, ja, dan begint dat daar.
Op de inhoud van zo'n dossier als dit kan ik me overigens best voorstellen dat je als gemeente elkaar makkelijk vindt en zegt van dit moet simpeler. Ja. En dat moet eenvoudiger gerekend, wat is niet meer uit te leggen aan burgers, et cetera. Dus op die inhoud zul je waarschijnlijk wel iets kunnen formuleren. Alleen nou even dat proces. En wanneer doe je dan als bureau dat goed in de ondersteuning, in de faciliteren van dat proces. En ook te zorgen dat er uiteindelijk iets uitkomt en voorgedragen wordt waarschijnlijk aan een toekomstig kabinet. Kun je ons eens meenemen in hoe dat dan binnen het bureau gaat? Wat zet je dan op en hoe kom je dan tot de juiste activiteiten, maar ook hoe weet je dat of je dat je beste bijdrage en het hogere doel is namelijk die gemeentes op één lijn krijgen en met een omkeringsvoorstel komen op zo'n thema.
Ja, ja, dat is wel interessant. Het is, eigenlijk is dat proces gewoon heel veel ideeën die groeien. Hè? Gewoon, het begint met een vrij abstracte denklijn. Hè? Het systeem moet eenvoudiger en we moeten mensen meer zekerheid bieden. En dat zou je zus en zo kunnen doen. Het begint klein. En dan vervolgens hebben wij een commissie met burgemeesters en wethouders en gemeentesecretarissen. Per onderwerp hebben we zo'n commissie die dat dan bespreken. Nou, die commissies die zijn adviseur van het bestuur. Die zijn ontzettend belangrijk voor het draagvlak krijgen. Maar dat is een stap. Maar we hebben ook gesprekken met alle directeuren in het sociaal domein. Hè? Of alle directeuren van sociale diensten.
De VNG, de mensen van de VNG.
Die verstand hebben.
En die halen dat op. En die,
ja. Ja, dus wij maken een keuze voor een aantal thema's waar we meer energie in stoppen. Daar is ook nog een extra ruimte voor. Hè? En mensen kunnen daar gewoon tijd voor maken. Om zulke voorstellen verder uit te werken. We doen dat in gesprekken met onze eigen governance. Hè? Dus de wethouders, vooral wethouders in onze commissie. We doen dat met alle betrokken directeuren, met gemeentesecretarissen. We doen dat ook met andere deskundigen, met hoogleraren, met wetenschappers. We doen dat met de uitvoeringsinstanties of mensen die in de uitvoering verstand hebben van zo'n thema bestaanszekerheid. En dan zie je uiteindelijk dat al dat praten met elkaar leidt tot een voorstel. En dan heb je altijd een formeel moment nodig. Zeg van, daar is zo'n top bestaanszekerheid goed voor. Van al die losse lijntjes bij elkaar en die inzet van al die afzonderlijke partijen zetten we goed op papier. En daar zetten we een handtekening onder. En dat gaan we dan zo met elkaar doen. En dan rond het thema, zo'n thema waar ook de Rijksoverheid heel erg belangrijk voor is. Want wij doen een aanbod van beneden als gemeente naar boven richting Rijksoverheid. Dan heb je daartussendoor ook een aantal gesprekken nog met ministers of hoogambtenaren of ambtenaren.
Die wil je ook meenemen in dat denken.
Om dat verder te realiseren. En dit proces, wat ook nog eens dan gedragen moet worden door alle gemeenten. Is ongelooflijk complex, hè, met heel veel wat dan heet stakeholders. Ik vind het belangrijk, als wij zo'n strategie goed willen uitvoeren, dat wij leren hoe je zo'n proces zo goed mogelijk runt.
Ja.
Dus wat er dan gebeurt is, hè, wij hebben eigenlijk het meest ervaring van ouds met het hele thema klimaat en energietransitie. Ja, de mensen van klimaat en energietransitie hebben contact met de mensen van bestaanszekerheid, om met elkaar te bespreken hoe zo'n proces er nou uitziet, hoe dat beter kan. Nou, bestaanszekerheid hebben we nu gehad, we gaan nu naar wonen. Hoe kan je voldoende woningen bouwen? Hoe ziet zo'n proces eruit? En zo leren we als VNG-organisatie.
Ja. Dat proces ook steeds beter te faciliteren.
Ja, ik teken dat even als een achje, hè, als een lemmiskaten in de lucht. Maar dan leer je echt meer en meer ook van elkaar. Want hoe je toegevoegde waarde kan hebben als VNG-organisatie voor dit soort processen. Die uiteindelijk gaan op het ophalen van alle creativiteit in het land. En daar draagvlak voor te krijgen. En ik denk dat we daar als VNG ontzettend goed in zijn. En dat het ook lukt, ook vanuit onze positie. Hè, wij zijn een geziene organisatie. Ja, waar gewoon in het land veel waardering voor is. En dan lukt het ook om daar echt keuzes in te maken. En dingen van de wal te roeien.
Mooi. En dat is anders dan hoe dat vroeger ging bij de VNG?
Want dit de agenda van... Kijk, in dit land worden elke dag tientallen wetsvoorstellen... vanuit al die ministeries voorbereid. Normaal is het zo van, er komt een wetsvoorstel of een beleidsvoorstel naar de VNG. Wat vinden jullie ervan? En dan richten we een heel proces in om te reageren op een voorstel van het Rijk. Dit nieuwe is dat wij meer dan ooit, op basis van deze strategie, dat wij zelf voorstellen doen hoe het beter kan in Nederland. En als ik kijk naar de crisis van het openbaar bestuur, toch de malheur in, krijgen we als overheid nog iets voor elkaar, is dit wel heel erg nodig.
Mooi. Dan heb je aan de interne kant heb je ook een aantal ontwikkelthema's. En dan intern is meer als gemeentes willen jullie met elkaar een sterkere bestuurslaag worden. Nog meer leren van elkaar. Knooppunt zijn in netwerk. Allemaal dat soort type doelen. En je hebt ook nog eens een keer in je eigen bureau natuurlijk nog je doelstellingen. Van goh, willen wij het als bureau steeds beter doen? Maar dan toch een beetje naar de hamvraag van en wanneer doe je het nou als bureau goed dan? Hè? Ik zie dat jullie ook wel wat tevredenheid bij je leden willen gaan meten op een aantal diensten die jullie doen. Kun je dan heel plat gezegd zeggen wij doen het goed als onze leden vinden dat we het goed doen? Of,
ja, zo simpel is het. Ja.
En is die tevredenheid dan de indicator waar je op stuurt? Ja, of,
Nou, dat is heel belangrijk. Wij hebben 342 leden. Alle gemeenten van Nederland zijn lid van de VNG. Betalen daar veel geld voor, hè, in contributie en ook in een pot geld die we hebben voor om samen projecten uit te voeren. Mijn boodschap aan iedere VNG'er, ook hier in het bureau, 1200 man, is iedere dag van heb contact met je achterban. Wij hebben maar één doel en dat is onze gemeente tevreden zijn. En wanneer zijn onze leden tevreden? Dat is als wij iets kunnen toevoegen voor de inwoners van gemeenten. Dat gewoon ja, de overheid als geheel de dienstverlening aan inwoners verder verbetert. En ik stuur erop gewoon doordat we dat meten. We gaan daar, dus nu is dat nog wat ad hoc, maar dat gaan we systematisch doen. Maar ook door elke dag in contact te zijn met achterban. Dat is burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden, gemeentesecretarissen, griffiers of ook ambtenaren binnen gemeentelijke organisaties. En ik doe dat en iedereen doet dat binnen de VNG om steeds terug te horen van doen we de goede dingen, doen we de goede dingen, doen we de goede dingen. En daarmee lukt het ons een agenda te hebben die gedragen wordt door onze leden en daarmee ook veel toegevoegde waarde heeft. Ja, dus ik voel me als VNG'er, als VNG-organisatie echt een gedragen, gesteund door eigen leden. En ik voel ook iedere dag dat wij heel veel toevoegen aan het openbaar bestuur in Nederland.
Ja, want als je nou tot slot dan zou, stel dat je bent over een, ik weet niet wanneer je klaar bent met deze rol en functie, maar stel dat je dan terugblikt, zeg maar, wanneer kun je dan zeggen, oh Leonard, dat heb ik goed gedaan en hier ben ik blij mee. En je hebt de lat hoog liggen, heb je al gezegd, hè? Maar goed. Als jij terugblikt op jouw baan hier bij de VNG, wat wil je dan toch heel graag gerealiseerd hebben?
Ja, dat zou voor mij zijn dat wij fors hebben bijgedragen aan de grote maatschappelijke vragen van dit moment. Dus van,
die omkeringsthema's bedoel
omkeringsthema's, dat wij, nou ja, heel, heel simpel gezegd, dat wij een cruciale rol hebben gespeeld in de oplossing van het tekort aan woningen. In de onzekerheid van mensen rond hun bestaan. In de klimaat-energietransitie. En ook in heel de ruimtelijke inrichting van Nederland. Dat je op grote thema's ook echt datgene doet en bent wat je zegt te zijn. En dat is eerst de overheid. Een verantwoordelijke overheidslaag die door de kracht van het collectief, 170.000 gemeenteambtenaren die intensief met elkaar samenwerken, echt iets goeds doet voor Nederland. Nou, daar is nog echt het nodige te verbeteren. En daarom hoop ik nog wel even actief te zijn bij de VNG.
Maar je zei zelf al van, ik moet ook op een gegeven moment uitkijken dat ik me niet te verantwoordelijk voel voor alles. Wat je nu uitspreekt is natuurlijk een ambitie van de gemeenten, zeg maar. Jij bent de algemeen directeur van de VNG. Wanneer heb je het met de VNG-bureau VNG goed gedaan?
Ja, maar wij zijn als VNG-bureau zijn we gewoon dienstbaar aan gemeenten.
Maar zou je kunnen zeggen, als je op die omkering steekt, zich van daar hebben we toch voor elkaar gekregen om te faciliteren dat daar een voorstel kwam namens de gemeentes, dat daar misschien ook wel iets mee gedaan is door het Rijk.
Iets mee gedaan is zou heel mooi zijn, maar ultimo wil je ook echt de output. Hè? Dus echt zorgen dat gewoon de grote maatschappelijke vragen worden opgelost. Maar inderdaad, dat is groter dan alleen maar in de invloedssfeer van de VNG. Het zou maar als VNG al heel veel waard zijn als we de neuzen van gemeenten dezelfde kant op krijgen. En als we echt een voorstellen doen die ertoe doen, die substantieel zijn. Nou ja, ik ben er trots op dat meer en steeds beter lukt.
Mooi, mooi. Dus samengevat, jij zegt, ik ben iemand die gelooft in schets hoe je het wil hebben. Die vergezichten, die visie, die heb je inhoudelijk als gemeentes op een aantal omkeringsthema's waarvan jullie zeggen, daar moeten wij echt het voortouw innemen als eerste bestuurslaag, als gemeente. En jullie zijn daar, jullie zorgen ervoor dat namens de gemeentes die voorstellen samenkomen en naar kabinetten worden gebracht. Jullie hebben ook een aantal ontwikkelthema's als gemeentes. En je hebt een aantal diensten die je levert die goed moeten. En je monitort dat met tevredenheidsmetingen, maar ook met gewoon dag in dag uit met je mensen steeds te checken, doen we de goede dingen. Maar je zegt, de echte verschil maken op die grote omkeringsthema's. Als we daar proactiever dan hiervoor als gemeentes een lans kunnen breken en met voorstellen kunnen komen waar iets beter van wordt, dan ben jij blij, dan blik jij als een tevreden man terug. Voor zover dat kan, begrijpen.
Dat is een mooie samenvatting. En ik zou zeer tevreden zijn als dat zou lukken. En ik ga er ook vanuit dat dat lukt.
Leonard, ik dank je enorm. Superleuk. En ik wens je heel veel succes bij deze job en alles wat je daarna nog gaat doen.
Dankjewel. Ik vond het leuk om op te treden in je podcast.